Mijn naam is Matthijs Dingjan en welkom bij Mannenbrein, de podcast over liefde. De plek waar ik samen met mijn gasten en met jou de liefde aanbid en onderzoek. Niet door je te vertellen hoe het moet, maar juist door je uit te nodigen om zelf te gaan experimenteren met wat voor jou werkt. In de podcast krijg je inzichten, kwetsbare verhalen en praktische adviezen over de liefde, daten, relaties en alles wat daaromheen hangt. Zodat je in jouw eigen leven meer liefde kan voelen, ervaren en zijn. Enjoy. Q&A podcast.
Q&A. Oh yeah.
Samen met Laurens en Kelly.
Ja, mag en Matthijs, geademd worden in de microfoon?
Mag niet geademd worden in de microfoon.
Alleen maar geanswered.
Alleen maar, oké.
Ja, dat is een prachtige intro. En,
geen breathwork.
Goed.
Geen breathwork. Nee, oké.
Jullie hier te hebben.
Yes. Leuk om hier weer te zijn in de studio.
Moet jullie nog even 5 minuutjes geven?
Nee,
of zo?
Nee, dat is oké. Okay. Okay. Ja,
we zijn weer helemaal aan met z'n allen.
Ja, nee, dat is prima hoor.
Toch wel, ja.
Oké. Okay.
Okay. Vraag 1. Of ga ik te hard nou?
Ja.
Nee, je hebt net al een vraag gesteld.
Oh ja, nee,
je vroeg over het ademen.
Mond wel even.
Geef
het woord aan Mattie.
Nou, we hebben dus een Q&A podcast. En mochten mensen vragen willen insturen naar ons, dan kan het via onze Instagram. Daar beantwoorden we vragen sowieso in de DM's over je persoonlijke situatie. Zodat we met je mee kunnen denken. Maar eens in de zoveel tijd nemen we ook een podcast op waarbij we wat langer stilstaan bij sommige vragen. En de allereerste vraag, om gelijk even een mooie binnenkomer te hebben. Welke ga ik dan kiezen? Ik heb ze hier staan.
Jullie, ja, geen idee wat de vragen
zijn. Jullie wachten in spanning
af. Ja, ik ben heel benieuwd.
Ja, ik heb 6 vragen.
6.
Noem maar een nummer.
3.
Kelly?
5.
5, oké. Okay. Dan gaan we beginnen bij 3 en gaan we daarna door naar 5. Okay. Vraag 3. Van Ella. Waarom durfde iemand geen relatie met mij aan te gaan, terwijl je alles hebt gedeeld? En gaat die persoon vervolgens wel een relatie aan met iemand anders?
Oh ja. Oké.
Okay. Jij koos 3, Laurens.
Ik koos 3, ja, oké, okay, daar gaan we.
Vertel dat maar eens even aan Ella.
Nou, Ella, bedankt voor je vraag, dat ten eerste. En het eerste wat er bij mij in me opkwam was dat alles delen met een ander zeker geen garantie is dat je vervolgens een relatie met iemand krijgt. Of misschien beter gezegd, dat heel veel delen met een ander nog niet wil zeggen dat de ander ook relatie ready is. Toe is aan een relatie of klaar is voor een relatie. Want dat hangt gewoon van heel erg veel verschillende factoren af. Gewoon wat die persoon wil, hoe die in zijn leven staat. Of hij, nou ja, ik veronderstel dat Ella dan wel graag een relatie wil, ook datzelfde pad op zou willen gaan. En het is natuurlijk belangrijk om dat te weten, of dat in ieder geval te bespreken. Maar het is niet zo dat als jij heel veel deelt, dat een garantie is dat die persoon dan opeens van zijn pad afwijkt, of het opeens precies gaat zien zoals jij ziet.
Ja.
Dus dat was het eerste wat er in ieder geval bij mij opkwam. En ze zegt nog in haar vraag, hè, dat daarna dat hij gelijk met iemand anders dan
een relatie aangaat.
Ja. Nou ja, precies. Hè, dus het kan zomaar zijn dat hij dan iemand heeft gevonden met wie je dan wel matcht. Waarmee hij dus wel, simpelweg waarmee hij wel dus een relatie aan wil gaan.
Ja.
Nogmaals, hoeveel jij met hem hebt gedeeld, dat hoeft helemaal niet te betekenen of hij dan ook met jou een relatie aan wil gaan. Want voor hetzelfde geld deel jij heel veel dingen, maar sluit hij daar eigenlijk helemaal niet op aan. Dus de uitnodiging zou zijn om de visie daarin ook iets in te veranderen. Vooral natuurlijk bij jezelf goed na te gaan wat jij wil, hoe jij in het leven staat, wat jij zelf belangrijk vindt. En vanuit daar natuurlijk open het contact aan te gaan met mannen. Maar niet daarbij denken van, oh ja, als ik dan heel veel deel, dan misschien uiteindelijk ziet iemand dat anders ook wel zoals ik het zie of zoals ik het graag zou willen.
Ja. Ja. Ja, het is natuurlijk ook wel interessant waarom ze dat koppelt aan elkaar, het veel delen.
Precies.
En in een relatie terechtkomen. Dus daar aansluitend, zoals jij ook zegt, het vele delen geeft geen garantie naar een liefdevolle relatie. En sowieso wil je dan ook gaan kijken naar waarom die overtuiging er is. En ik denk dat ze bedoelt, en dan vul ik hem even zelf in, dat er een bepaald vertrouwen was om ook alles te bespreken. En misschien voelde ze zich ook op zijn gemak om dat te doen. Maar dat is dan de vraag, want heel veel delen kan ook vanuit een bron komen. Dat het een soort van storten gaat worden, dat het veel gaat zijn.
Ik denk dat ze met delen ook bedoelt dat ze bijvoorbeeld intiem zijn, dat ze ook gewoon veel over hun levens van elkaar te weten komen. Dus dat het delen op verschillende vlakken van wat je ook terugziet in een relatie, dat ze dat al aan, met elkaar aan het delen waren. Misschien is het zelfs zo, dat heeft ze niet bijgezegd, maar kan ik me voorstellen dat ze vrienden misschien zelfs van die persoon afweten of wat dan ook. En inderdaad zeker ook de emotionele delen. Het is een aanname die ik heb, maar een manier van hoe ze de vraag stelt, vermoed ik dat ze dat het delen inderdaad niet alleen gaat over informatie en emotioneel.
Maar ook tijd. Ja, tijd. Besteding,
ja. Investering. Ja, al die dingen, ja.
Veel met elkaar gedeeld.
Ja, ja, je kan ook in het begin al 5 dagen in de week bij elkaar zijn. Je kan naar de ouders gaan, inderdaad. Vrienden al ontmoeten, terwijl het eigenlijk nog geen relatie is. Dus het is heel interessant om daarna te kijken. Van het vele delen en de koppeling naar de relatie toe. Waar bestaat dat delen uit? En hoe bewandel je dan wel het pad naar een liefdevolle relatie?
Ja,
right. En het is sowieso heel vervelend voor haar ook dat ze dat zoveel heeft gedeeld en dat hij dan toch voor een ander kiest. Ja, dat is kwetsend natuurlijk, dus dat snap ik ook.
Ja, absoluut. Absoluut. Heel verdrietig. En ik, vooral als je echt denkt dat er een toekomst in zit samen. Ik denk dat het heel erg helpt, Ella, om altijd naar de relatiepyramide te kijken. Want de aanname die ze doet, dat het helpt om veel dingen met iemand te gaan delen als een opmaat naar een relatie toe, is juist. Alleen er zijn er meerdere componenten die je ook mee moet nemen. Dus als we die relatiepyramide bekijken, als het ware, van het soort verbinding wat je met iemand aangaat, heb je het meest oppervlakkige niveau is gewoon, oké, ik vind die persoon aantrekkelijk en we hebben het gezellig. Dus er is aantrekkingskracht en connectie.
Weet je wat jij en ik hebben, Matt?
Nou, bij jou zit er ook
dat
nog wel.
Dat is toch wel een laagje dieper.
Gaan we een laagje dieper? Ja. Gaan we naar een diepe aantrekkingskracht?
Okay, ja.
Dat ik je ook wel bewonder voor wie je bent als persoon.
Ja, likewise.
En dat we ook een diepe connectie hebben met dat we spreken over dingen die je niet zo snel aan iemand anders zou vertellen en je daarin gezien en gehoord voelt en daar dus echt een diepere verbinding ervaart. Ja, dat is al hartstikke mooi. En ik kan me voorstellen dat als zij het gevoel heeft dat ze alles deelt met iemand, dat die elementen aanwezig zijn. En dat is inderdaad wat je ook graag terug zou willen zien in een relatie. En het laat zien dat je wat dieper met iemand gaat dan dat het alleen maar heel erg oppervlakkig daten is. Maar het betekent niet dat je naar nog een laag dieper gaat, namelijk de laag van daadwerkelijk verliefde gevoelens ontwikkelen en ook nog een officiële relatie beginnen. En daarvoor zijn 2 nieuwe termen die ik heel vaak zie dat die niet meegenomen worden in dit soort kwesties, omdat de gevoelens er misschien aan jouw kant al zijn. En dat is, Laurens noemde het al, is die relatie ready? Want zelfs als hij over de verliefdheidsdrempel heen is en hij is verliefd, betekent dat nog steeds niet dat hij ook daadwerkelijk een relatie wil. Het kan zijn door zijn liefdesblauwdruk dat er bijvoorbeeld bindingsangst in zit. Maar het kan ook zijn dat hij in een relatie zit en niet bereid is om uit zijn huwelijk of zijn relatie te stappen. Want we krijgen ook wel eens verhalen bij ons van mensen die in een affaire zitten met iemand. Het kan zijn dat hij net voor zijn werk gaat emigreren. En dat hij daar zoiets heeft van, dit kan gewoon nu niet. Of dat hij nog bepaalde plannen heeft, wat het ook is. Of dat er andere elementen in de relatievisie tussen jullie bij hem voor twijfel zorgen. Het kan ook zijn dat jullie in een dynamiek zitten die bij hem voor twijfels zorgen. Omdat jij misschien wat meer verlatingsangst hebt, hij wat meer bindingsangst heeft en dat elkaar triggert en dat hij zegt van, dit is volgens mij niet de persoon met wie ik een gelukkige relatie kan beginnen. Dus er zijn best wel veel elementen die hier meegenomen moeten worden, die vaak in zo'n situatie niet meegenomen worden, omdat je gevoelens voor iemand hebt en je denkt, die persoon vertelt alles, we zijn intiem samen, we hebben heel veel elementen van wat een relatie is. En dan krijg ik heel vaak te horen van, maar het voelt zo goed met deze persoon, of dit is de juiste persoon voor mij, dit is de ware, op basis van de gevoelens die jij ervaart in dat contact, waar je het meest, niet het meest belangrijke, die gevoelens zijn ook superbelangrijk, maar een van de belangrijkste dingen niet meeneemt, en dat is dat die persoon voor jou kiest, en ook voor jou gaat. En daar wordt dan een soort van overheen gestapt, alsof dat, dat moet ook nog even. Dat juist een cruciaal element is van een veilige, liefdevolle, succesvolle relatie op de lange termijn.
Ja, en in dit geval is je dan met iemand anders gegaan. Dus wil misschien helemaal niet zeggen dat hij niet relatie ready is. Want dat kan hij wel heel goed zijn. Maar dan heeft hij die gevoelens niet bij haar ontwikkeld, wat natuurlijk ook heel pijnlijk is. Dus twijfel daar niet aan jezelf, want dan wil je gewoon kijken naar de dynamiek zelf. Valt heel veel uit te leren. Maar wat ik daar ook wil zeggen, dat hij met een ander is, wil ook niet zeggen dat liefdevol gelijk is. Het kan ook zijn dat het een vermijding is. En ik ga het verder niet invullen, maar die mogelijkheden zijn er ook. Dus je wilt niet naar kijken van, is die relatie dan het einddoel. Want ook de kwaliteit van hoe je met elkaar bent, ja, is heel erg belangrijk.
Zeker. Ja. En is in deze situaties, en ik weet ook niet zeker of dat hier het geval was, maar ook wel vaak sprake van een soort verborgen contract. Of in ieder geval een soort elephant in the room. Van we zitten in een bepaalde dynamiek. Dus het moet inderdaad wel betekenen dat wij nu naar een relatie toewerken.
Het enige wat ik uit de vraag kan opmerken is dat ze het woord durfde. Dus ze vraagt, waarom durfde iemand geen relatie met mij aan te gaan? Terwijl je alles hebt gedeeld. Nu weet ik niet of dat haar aanname is dat die persoon het niet durfde. Of dat die persoon echt aangaf, ik durf dat niet met jou, ik kan dat niet.
Hij heeft in ieder geval gewoon vaak van dit soort gelijke situaties. Als het dus dan opeens, oh toch niet. En iemand gaat er met iemand anders vandoor. Of iemand kiest opeens toch een andere richting. Dat ook wel vaak zo is dat er dus gewoon eigenlijk simpelweg iets niet is uitgesproken. Of niet voldoende is uitgesproken. En dan blijf je dat verborgen contract of die elephant in the room krijgen. En opeens is de situatie dan heel anders dan dat jij dacht. Want inderdaad, het is helemaal gebaseerd op je eigen gevoel. Maar het is niet in verbinding met elkaar uitgesproken.
Ja, en dan bedoel je bijvoorbeeld dat ze vraagt hoe hij erin staat. Of waar hij bang voor is, waar hij twijfels over heeft. En daar een open, eerlijk gesprek over.
Ja, of weet je, van wat voor soort relatie zoek jij? Of überhaupt ook, ik ben op zoek naar een relatie of een relatie op de lange termijn. Hoe zie jij dat? En dat die gesprekken in de loop van het contact op een natuurlijke manier ook al gevoerd zijn. Maar wat je soms ziet gebeuren is dat het contact is heel erg leuk. Alleen het beruchte wat zijn we van elkaar gesprek, dat is heel eng om te voeren. Want misschien betekent dat die persoon niet wil wat jij wil. Maar ja, so be it, als dat dan zo is, toch? Ik bedoel, dan heb je die duidelijkheid en kan je vanuit daar weer verder. Maar wat vaak gebeurt vanuit die angst is dat er helemaal niets wordt besproken. En dan, maar het is wel heel leuk. En wat is het dan? En dan misschien ga je met je vriendinnen erover praten van hoe leuk het is, maar nog steeds weet ik niet.
En naar alle signalen kijken zonder dat er echt iets uitgesproken is. Ja, maar hij doet wel dit. Right. En hij belt me wel. Right. En hij spreekt wel met me af.
Ja, of je bespreekt, dat is ook vaak gebeurd, of je bespreekt het met de coach. En dan vraag je aan de coach, en wat is dit nu? En dan ben ik degene die dan zegt, of zijn wij degene die
dan
zegt.
Heb je het al met hem besproken?
Nee, nog niet. Oké, misschien. En weet je, kijk, we doen er nu ook een beetje er grappig over.
Gewoon een beetje lullig.
Een beetje lullig, ik kwets weer heel veel mensen. Nee, maar ook juist om een beetje om te lachen, hè, want het is gewoon,
Het is ook bijzonder dat het niet aan de persoon zelf wordt gevraagd. Precies. Want dat betekent dat het wel vermeden wordt. Dat er een bepaalde angst zit voor het antwoord.
Ja, en dan is het ook, weet je, soms dan willen we tips hebben en dan gaan we nog dingen opzoeken en wat moet ik allemaal doen en wat is de dynamiek, terwijl het ook gewoon een kwestie is van, bespreek het en zie wat daar dan vervolgens uitkomt. En dat is even spannend, maar als je die stap dan wel hebt gehad, kan je vanuit daar ook weer verder. En jezelf toestaan dat ook te mogen doen en dat te durven in het contact, dat zorgt ook automatisch voor dat het daten en het contact ook een heel stuk leuker wordt, want je bent niet om dingen heen aan het werken en verkeerde verwachtingen aan het scheppen, al niet onbewust.
Meestal is het één moeilijk gesprek wat je in de weg staat om helderheid te verkrijgen in een situatie. En dan kun je dagen, weken, soms maanden mee bezig zijn. Ja. Terwijl één gesprek je gelijk die duidelijkheid kan geven.
Ja, en vaak als dat al een beetje uitgesteld wordt, dan is dat een oranje vlag. Want als je allebei hetzelfde wil niet zeggen dat het met elkaar is, want je kent elkaar helemaal niet. Ja. Maar vaak als dat al niet helder is, dan is er nog een onderzoek gaande of iets. Maar het is in ieder geval waar je open communicatie in wil. Dat betekent niet dat je gelijk bij de eerste zin die je met iemand wisselt moet vragen of die een serieuze relatie wil. Hè. Dat is natuurlijk ook zoiets als gewoon leuk contact, iets spontaan op gang laten komen. Ja, en als je dan, voordat je eigenlijk echt gaat investeren, wil je wel gewoon weten van, heb je dezelfde visie naar de toekomst toe wat dat betreft. En nogmaals, het hoeft helemaal niet te zijn dat je dan met die persoon gelijk wil trouwen of zo. Maar dan weet je in ieder geval dat je dezelfde kant op wil. En dan nog kan het zo zijn, wat ook vervelend is, al wil je dezelfde kant op, dat het toch niet een match voelt van één kant en misschien wel van de andere kant.
Precies.
Ja, en dat is heel erg verdrietig natuurlijk.
Ja, misschien als laatste daarover. Het is ook juist het gesprek aangaan vanuit jezelf, waarin je authentieke zelf, waarin je gewoon durft te laten zien wat je wil, geen claim legt op de ander, gaat bijdragen aan de kans dat het daadwerkelijk een relatie wordt. Want stel dat iemand associaties heeft met dat dit soort dingen ook niet besproken worden, dat het vaak veel drama heeft, of iemand heeft gewoon nare relaties achter de rug, en jij laat een emotioneel, volwassen, genuanceerde manier waarin je duidelijk durft te zijn over wat je wil, maar tegelijkertijd de ander in zijn of haar waarde laat zien, zo'n manier van communiceren, dan is dat aantrekkelijk. En dan denkt die persoon, wow, dit heb ik nog nooit ervaren in het daten of in een relatie. met deze persoon zie ik het op deze manier wel vormen. Want zelfs als er dingen zijn die lastig zijn, kunnen we daar op een nieuwe manier over communiceren. En dat voelt beter. En het maakt mij ook gerustgestelder dat het met deze persoon zou kunnen werken op de lange termijn. Dus het is, ja, verrassend vaak is het antwoord, ga het gesprek aan. En merk op wat het allemaal bij jou
praat
ook omhoog kan brengen. Want het is, er zit natuurlijk wel degelijk iets in hoe je dat gesprek aangaat. Maar dat zit hem vaak meer in gewoon triggers leren kennen bij jezelf, dan dat het op een soort gespreksvaardigheidsniveau zit. Het is een beetje van beide. Het kan je wel degelijk helpen, maar het is vooral je eigen liefde duidelijk leren kennen.
Ik moet ook even lachen, want dat doet me denken aan een situatie vanuit mijn dateperiode. Dat ik toen met iemand in contact was via een dating app. En daar had ik ook gewoon wat leuke berichten mee over en weer, een paar dagen. Ik dacht, laat ik eens vragen hoe diegene eigenlijk naar het daten kijkt, hoe die daarin staat. En die benoemde ook van dat diegene niks vast wilde. En had hij eigenlijk geen zin in, maar ja, je weet natuurlijk nooit in de toekomst. Nou ja, als het komt vanuit een bron dat je iemand, dat kan voor iemand die toch wel een bepaalde mate van, hoe moet ik dat precies zeggen? Maar zichzelf wel laten zien, niet vanuit verbinding met jezelf in het daten staat, maar kan dat een soort van uitdaging zijn om dan heel hard je best te gaan doen voor diegene. Right. Van ja, dat gaat in de toekomst. Gaat het wel wat worden? Ik ga wel laten zien hoe leuk ik ben. Als ik genoeg tijd met hem spendeer, dan gaat hij vanzelf wel om. Maar eigenlijk wat hij daar aangeeft is gewoon heel, heel duidelijk dat hij gewoon niet klaar is voor een relatie. En toen zei ik, en dat was wel heel interessant, omdat mijn ouders zelf had misschien iets meer mijn best ervoor gedaan, maar op dat moment ging ik eigenlijk gelijk aan van, oeh, nee, dat is gewoon niks dan. En toen zei ik, ja, ik weet wel wat er in de toekomst ligt, want als jij dit nu zo aangeeft, gaat dat nooit wat worden tussen ons.
Right.
Ja, dus, maar dat is wel naar een stukje zelfreflectie en ontwikkeling in het daten. Dat zijn wel goede vragen om te stellen, maar ook om echt te luisteren. Als iemand dat zegt, weet je eigenlijk al voldoende dat er niet in zit. En ga niet denken dat als je alles geeft en alles deelt, dat het dan verandert.
Dat is zo'n belangrijk punt. Maar ook gewoon om hetgeen wat hij dan inderdaad heeft gezegd, ook gewoon maar at face value aan te nemen. Van oké, hij zegt dat hij niet klaar, ready is. Hij is niet ready, weet je wel. Ga niet dan, oh, maar wat kan ik dan nu nog doen? Of is hij misschien toch ready?
Yeah.
Hij heeft dit gezegd.
Ja. Yeah.
Klaar.
Ja, yeah. That's it.
That's it, ja.
Yeah. Ja. Yeah.
Dat.
Dan gaan we naar vraag 5.
Volgende vraag.
Die door Kelly gekozen is. Dat is een vraag van Marijke. En die vraagt, ik trek telkens partners aan die emotioneel gesloten zijn. Hoe kan dit?
Mm. Ja, dat is een mooie vraag. Mooie vraag met veel zelfreflectie daarin. Vaak is het zo dat jouw liefdesblauwdruk aansluit met de liefdesblauwdruk van een ander. Dus als er onveiligheid zit in het tonen van je emoties en het durven van verbinding aangaan, dan zal je ook iemand op die manier aantrekken. Dus als jij het moeilijk vindt om jezelf te laten zien in wie je bent, je grenzen aan te geven, je normen en je waarden, maar ook je behoeftes. En een beetje daar gesloten in blijft, een beetje op de achtergrond, een beetje aftastend, een beetje kat uit de boom. En ik zeg niet dat dat precies het gedrag is. Maar als je zelf niet helemaal veilig bent in je eigen verbinding, dan zal je altijd partners aantrekken die dat ook niet zijn. Omdat als jij wel deelt over jezelf en instapt en gewoon durft te zijn wie je bent, dan zal iemand die ook zo in het daten staat dat aantrekkelijk vinden. Want als jij jezelf terugtrekt en iemand die gelijkwaardig kan gaan verbinden, zal die dat niet aantrekkelijk vinden, omdat die ook geen verbinding kan ervaren. En dan hoeft er niet gelijk verbondenheid te zijn, maar verbinden is gewoon open communiceren, verbonden zijn met jezelf, dat sowieso. En het durven aan te geven wie jij bent daarin. Maar wat wij natuurlijk heel veel zien is, want als dames tijdens het coachen dit tegen mij zeggen, van ik tref emotioneel niet beschikbare mannen, weet ik altijd dat er een angst zit. Want er is altijd een terughoudendheid vanuit die persoon. Ook een stukje van, ik weet niet hoe ik moet daten, een stukje vaardigheid. Maar er is altijd iets in de onderliggende dynamiek dat hetzelfde aantrekt, waardoor er ook geen partner, waar er ook geen aantrekkingskracht is naar een partner die ook gelijkwaardig kan investeren. Vaak zijn die mannen dan ook weer saai als iemand stil blijft staan en ready is en wel deelt. Ja, dan is dat misschien een beetje too much of dan is die niet interessant. Maar als dat gebeurt in het daten, is dat altijd een spiegel van jouw eigen emotionele volwassenheid.
Mm-hmm. We zijn. Wat je vertelt, Caddy, over dat die liefdesblauwdruk elkaar aantrekken. Dat is het echt, volgens mij inderdaad exact. En dan is de vraag, wat voor ervaring zorgt ervoor dat jij een liefdesblauwdruk hebt die uiteindelijk partners gaat aantrekken die emotioneel niet beschikbaar zijn of zich niet kunnen verbinden? En ik moet aan één categorie denken, er zijn er meer. Bijvoorbeeld een bepaalde onveiligheid ervaren in je jeugd. En ik heb vrouwen bij me gehad die bijvoorbeeld misbruik hebben meegemaakt of verwaarlozing. Maar soms ook gewoon dat ze een vader hadden die eigenlijk, en een moeder die hartstikke, weet je, geen grote trauma's, maar bijvoorbeeld vader was opgegroeid en had niet geleerd om emotioneel er voor de kinderen te zijn, maar alleen materialistisch. En moeder die had juist een te grote zorgende rol, wat ook iets met je liefdesblauwdruk kan doen. Die mensen die dan eigenlijk op zoek gaan naar een volwassen relatie waarin ze vooral veiligheid ervaren, maar dusdanige veiligheid dat het misschien ook wel door kan slaan naar dus iemand die zich, een voorbeeld te noemen van iemand die materialistisch alles heel goed voor elkaar had. Ze had een partner aangetrokken die ook 15 jaar ouder was en die had alle boontjes al gedopt. Die had een goede baan, een huis, noem maar op. En dat voelde voor haar zo veilig. Van oké, dan is dat in ieder geval allemaal geregeld. Men zegt, ja, ik geloof dat ze iets van 10 jaar samen waren, nooit verliefd geweest op hem. Maar het was veilig. Nou, wat er dan soms gebeurt is dat, zoals bij deze vrouw, door dingen die ze meemaakte, eigenlijk de deur naar zelfontwikkeling opende, zichzelf meer ging onderzoeken, dus dit soort stukken binnen haarzelf ook tegenkwam, die relaties uitgegaan en zich eigenlijk wilde gaan openen voor mannen die wel emotioneel beschikbaar zijn. En ja, je zit nog steeds met dat stuk waarom jij in eerste plaats überhaupt zo'n veilige relatie bent aangegaan. Waarschijnlijk omdat het stukje binnen jou zich angstig voelt, onveilig voelt. En daar heb je zorg voor te dragen, zodat je uiteindelijk jezelf helemaal kan openen. En zoals jij ook zo mooi zegt, Kelly, een man kan aantrekken die voelt dat hij zich echt kan verbinden met jou. En dat jij niet vanuit bepaalde beschermers in dat contact staat, zodat je met die man een mooie relatie kan beginnen. Maar dat is iets wat ik heel veel zie. Dus er is een stuk onveiligheid geweest, of er zijn dingen gebeurd. En je trekt een partner aan die matcht met een soort van dat stuk in jou wat die veiligheid zoekt. En dan wordt de emotionele verbinding of de belichte verliefdheid wordt als het ware opgeofferd, want je hebt dan in ieder geval veiligheid. Dus dan is het heel erg kijken naar van oké, wat voor basisbehoeftes ben ik nou eigenlijk heel erg mee bezig in het daten en in relaties. Maar er zijn meerdere categorieën. Ik weet dan ook altijd denken aan het verhaal. We hebben het wel eens verteld. Ik zal hem kort vertellen. Van een vrouw die in leven en liefde zat. Vader, broer, moeder. Dat was de gezinssituatie waarin ze opgroeiden. Waarbij vader altijd tijdens het eten hele intellectuele gesprekken met broer had. En moeder en zij eigenlijk daar niet echt helemaal mee konden gaan. En ze wel die erkenning en goedkeuring heel graag van die vader ook wilde en een stukje verbinding wilde voelen, maar dat nooit die momenten heeft ervaren. En zij eigenlijk later precies het soort man aantrok wat haar vader ook was. Heel intellectueel, bijna een soort kopie, maar die zich ook niet emotioneel met haar konden binden. En waar zij op een gegeven moment achter kwam tijdens het doorlopen van leven en liefde, is dat ze dus inderdaad delen in haarzelf had, die eigenlijk nog die goedkeuring en die erkenning van zo'n soort man wilde. Zodat ze dan ook gezien kon worden. En dat hele beeld was aan het veranderen toen ze die delen kon zien voor wat ze hebben meegemaakt. De afwijzing die ze daarin hebben ervaren, die delen kon helpen, zorg kon dragen voor die delen. Zodat ze eigenlijk bevrijd werd uit de aantrekkingskracht voor dat soort mannen en voor een heel ander soort man gaat openstaan. Nou, dit is weer een heel ander soort categorie. En zo zijn er heel veel dingen die in je leven kunt meemaken, waardoor jouw liefdesblauwdruk op een bepaalde manier is vormgegeven, dat die precies gaat matchen met in dit geval emotioneel onbeschikbare mannen, die ook weer in allerlei gradaties en vormen hebt. Waarom, om haar vraag dus te beantwoorden, trek je dat aan? Nou, waarschijnlijk omdat er bepaalde delen in je liefdesblauwdruk zitten die voor de dynamiek zorgen. En het antwoord ligt niet in het veranderen van mannen of opnieuw op een dating app gaan en denken, oké, nu ga ik het anders doen. Meestal, voor de meeste mensen, is dat niet voldoende. Je hebt mensen die dat dan lukt en iemand vinden en dat is hartstikke mooi en dat ze met iemand in een relatie komen en samen een soort van zelfontwikkeling doormaken in die relatie en hier goede gesprekken over hebben. Hartstikke mooi is dat gebeurt, maar vaak is het wel een uitnodiging om echt met je eigen liefdesblauwdruk aan de slag te gaan. En dan als gevolg daarvan verandert het soort man dat je aantrekt, dan zal je merken dat dit niet meer het patroon is waar je in terechtkomt. Het is mooi, ik kijk ook zo naar mijn telefoon. Of die telefoon die vraag zo aan mij gesteld
heeft. Hij ligt ook op zijn kop, dus er staat ook niks. Het is alleen die achterkant van die telefoon.
En ook nog even daaraan toevoegen dat die liefdesblauwdruk die uit je... laten we zeggen dat het gewoon communiceren is online. Dat het daarin begint. Hè. Dat begint al in de gesprekken die je voert. Hè. Vraag je veel naar de ander. Vertel je weinig over jezelf. Heb je een rotdag gehad? Maar vertel je eigenlijk niet dat het een rotdag was. Maar gewoon een goede dag om niet te zeuren of te veel te zijn. Allemaal dat soort gedachten. En dat vraagt natuurlijk een bepaalde mate van reflectie naar jezelf binnenin. Maar het is lastig om zo'n dynamiek ook te zien. Hoe je tegen iemand spreekt en hoe je je gedraagt. Als dat komt uit blinde vlekken en de voorbeelden inderdaad die je vroeger hebt gehad. Dus het is heel mooi om je sowieso te gaan onderwijzen in dat stuk van hoe ziet een liefdevolle relatie er dan uit? Hoe komt dat tot stand? En dan te kijken naar jouw gedrag daarbinnenin. Dat is een hele mooie switch om te maken, zodat je vanuit die vaardigheid intern kan keren naar de beweging inwaarts, naar de diepere lagen van binnen, waaruit je kan zien van, hé, waarom deel ik eigenlijk niet over mezelf? Waarom schets ik een bepaald beeld voor dat ik anders ben? Is er een angst dat ik niet voldoe? Of wat speelt er in mij? Hoe voel je je eigenlijk doorgaans in het daten? Voel je je veilig? Voel je je goed? Of voel je je angstig? Dus dat is iets heel moois om naar te gaan kijken. En dit zijn moeilijke situaties, maar de allermooiste om die spiegel voor te houden voor jezelf. En echt een hele mooie beweging inwaarts te maken. En jezelf te gaan leren kennen. En je te voorzien van een veilige liefdesblauwdruk.
Ja,
sowieso. True that.
Ja. Alright.
Dus het is niet die end, het is die beginning.
Het is juist het begin, absoluut.
Juist.
En met elk einde komt er ook weer een nieuw begin, of zoiets.
Een nieuwe vraag.
Dus een nieuwe vraag.
Nou ja, goed bruggetje.
Nou mag jij.
Dat zal ik net ook te denken. Ik heb één vraag die ik sowieso wil. Maar die wellicht komt, ik laat het lot bepalen. Hmm. Omdat ik de vraag ken, ik weet welk nummer het is.
Ja.
Dus Lau, je bent aan de beurt.
Nummer 6.
Ja.
Dat was het.
Ja, dat had ik al.
Bromance. Ja,
dat
is het. Volgens mij hebben jullie dit net gewoon al gesproken.
Als je elkaar zo lang kent, als je zo lang met elkaar werkt. Je weet het allemaal. Ja.
Maar goed. Die diepe communicatie.
Ja, is op een gegeven moment, dat wil je, die telepathie. Maar wil jij hem gewoon voorlezen en beantwoorden dan?
Zeker. En toch wil Lau geen relatie met mij, hè? We deden dit allemaal, maar...
Ik heb het met je te doen.
Hij zoekt allemaal tips op van hoe zorg ik dan dat hij toch voor mij gaat.
Die vraag was ook van mij, vraag
Gaat het ook voor ons aan?
Hoe laat ik hem smeken of zo?
Ja, hoe kan ik hem laten smeken om een relatie met mij?
Ja, goede copywriting.
Ja, goede copywriting.
Snel naar vraag 6. Hey, vraag 6, Geraldine. Hoe ga je ermee om als iemand je pijn heeft gedaan en die persoon die pijn niet erkent? Korte vraag. Hoe ben je bij deze podcast terechtgekomen? Grote kans dat je deze podcast vond bij je aanbevelingen of dat iemand erover vertelde. Als deze podcast jou helpt groeien in jouw liefdesleven, kan je ons helpen groeien om meer mensen te bereiken door de podcast te delen, te abonneren of een review achter te laten. Daarmee vergroot je ons bereik, zodat we samen nog meer mensen aan een gelukkig liefdesleven kunnen helpen. Laten we de liefde verspreiden. Mijn dank is groot. Terug naar de podcast. De reden dat ik deze vraag graag willen doen is omdat het een vraag is van iemand die ik ook persoonlijk ken. En die met deze vraag bij mij kwam. En toen zei ik van, we nemen toevallig een Q&A-podcast op. Dus die vraag kunnen we behandelen in de podcast. We zullen je wel gewoon anoniem houden. Dus ik zet deze persoons naam echt niet in de comments. En
de moral. Geraldine.
Ja. Maar.
Geraldienster.
Ja, Geraldine woont aan de Linnéestraat hier in Amsterdam. Maar dat noemen we allemaal niet, hoor.
In dit geval is dit dus niet haar echte naam.
Het is heel anoniem.
Okay, nou, okay.
Maar. Oké, een klein beetje backstory. Die mocht ik geven. In een relatie gezeten. Waarin die persoon best wel nare trekjes kreeg. En uiteindelijk die relatie heeft beëindigd. Echt wel hele nare dingen heeft gedaan. Wat eigenlijk ook door iedereen erkend wordt. Familie van die persoon. Vrienden van die persoon. Die Geraldine heeft leren kennen via hem. Dus waar ze nog geen reactie... Die eigenlijk zeggen van, ja, wat hij heeft gedaan is echt schandalig. En hij zelf ziet het niet. En haar vraag is van, ja, hoe ga je daarmee om? Want de persoon van wie je eigenlijk het liefst die erkenning wil, dat je onrecht is aangedaan of dat hij je pijn heeft gedaan, die herkent het niet. En wat een soort pijn met zichzelf meebrengt. Een soort gevoel van onrecht, frustratie, boosheid, verdriet. En ja, dat is de vraag.
Right.
Dame en heer.
Right. Wil jij niet beginnen of zal ik hem aftrappen?
Ja, begin jij maar even, jongen. Ja,
okay. Wat er bij me opkwam is dat je hetgeen wat intern gebeurt, dus in dit geval is ook een gevoel van natuurlijk afwijzing, niet begrepen worden, nou, natuurlijk machteloosheid, en dat je dat nooit extern kan helen. Dus het zou heel fijn zijn als deze man wel de erkenning zou geven. Het zou het allemaal veel makkelijker maken. Het probleem is alleen dat het dus niet gebeurt. En dan kom je uiteindelijk bij een pijn uit. Bij een pijn, een afwijzing, niet begrepen worden, een wanhoop, wat het dan ook is. Die dus ergens in jou getriggerd wordt en waar je zelf naar hebt te kijken en zelf de aandacht en liefde en aanwezigheid aan hebt te geven. En ik ga er zo nog wat over zeggen. Het betekent niet dat je het allemaal helemaal in je eentje moet doen, maar wel dat je het als zodanig hebt te erkennen van, ah ja, dit gevoel wat nu in mij wordt getriggerd, dat wordt getriggerd door een externe factor, namelijk die man, maar het komt in mij nu omhoog. En daarbij is het natuurlijk ook gewoon een kwestie van simpelweg ook heel erg goed voor jezelf zorgen. Dus ook gewoon de condities creëren dat je dit ook bij jezelf mag toestaan. Dat dit hetgeen is waar je nu doorheen gaat. Dat het heel naar is, heel veel pijn doet. Dat je ook dat er veel is wat, ja, wat je misschien graag had gehad, maar wat niet in deze situatie, of wat je niet van hem gaat krijgen. En daarvan, hè, er zijn tal van manieren om dat te doen. Door het, ja, met het gevoel te zitten, door erover te schrijven. Ook natuurlijk ook gewoon om het met anderen erover te hebben. Hè. Dus nogmaals, het is niet verboden om iets met om hulp van anderen te vragen, maar meer dat je het wel ziet als, ah ja, het is een uitnodiging naar mezelf om iets in mezelf te helen wat nu door deze situatie wordt getriggerd. En als je dat nog op een diepere laag wilt doen, kan het ook interessant zijn om wat meer in te zoomen op dat gevoel en ook jezelf af te vragen van, waar herken ik dit van en waar komt dit gevoel ook echt vandaan? Want vaak de situaties die we meemaken, bijvoorbeeld een afwijzing in een relatie, en we raken daardoor getriggerd, zijn vaak een symptoom van iets wat eigenlijk al eerder is gebeurd. En als je daarop gaat voelen en daar naar gaat afzakken, ik zeg maar wat, hè, zou je bijvoorbeeld bij misschien een dynamiek met je ouders terecht kunnen komen, of een afwijzing die je daar misschien op hele jonge leeftijd al hebt ervaard. En waarom is het waardevol om er ook op die manier naar te kijken en op die manier contact mee te maken, omdat je dan ook gaat naar de bron van waar de wond eigenlijk echt zit. Wat ook trouwens een heel moeilijk proces is, want je gaat echt naar hetgeen waar het nog het meest diep en het meest pijnlijk zit. Maar waarvanuit je wel vanuit daardoor er voor jezelf ruimte voor te maken en op een gezonde manier je uiting aan te geven, je eigenlijk de, ja, je vroegere zelf, de kleine Geraldine in dit geval, aan het helpen bent die pijn ook te verwerken. En dat dus deze situatie, hoe pijnlijk ook, een hele mooie kans ook, ja, voor haar of voor jullie, dus voor jou en dat gekwetste kind in jou, kan zijn om dat op deze manier te delen. En vanuit het systemisch werk, dus vanuit het familieopstellingen, is er ook een bepaalde beweging of een bepaald onderdeel, en dat heet onvervulde verlangens, die je bijvoorbeeld kan uitspreken richting een ouder. Wat dus in een opstelling bijvoorbeeld gebeurt door de persoon naar, ik zeg maar wat, representant van de vader te laten uiten van, nou ja, wat ik zo van jou verlang is. Nou, en dan noem je de verlangens, bijvoorbeeld gezien worden door jou, die connectie voelen, dat je op emotioneel niveau met me kan verbinden, wat het dan ook is. Die uit je, daar geef je ruimte aan. En vervolgens sluit je af met, en ik neem al deze verlangens, ook al krijg ik ze niet meer, en ik eer jou als mijn vader. En wat dat doet, is dat je eigenlijk het onvervulde verlangen afrondt, en door het op deze manier af te ronden ook heelt binnen jezelf. En het gaat dan niet alleen maar om die woorden uitspreken, maar vooral ook echt voelen wat dit met je doet op dat diepere niveau. Op het moment dat je dus bijvoorbeeld die persoon visualiseert en dit uitspreekt. Of dit opschrijft. Of op jouw manier hier uiting aan geeft. omdat je dus erkenning geeft aan het gevoel en de pijn die er zit, enerzijds. Wat dus echt een lastig proces is, een pijnlijk proces is. En soms ook fijn kan zijn om dus met de hulp van een coach of een therapeut of wat dan ook te doen. En tegelijkertijd ook dat je die persoon eert in de rol die die persoon ook heeft. Nou, in dit geval heb ik de rol van de vader genoemd. Ik zeg niet dat het daar zit of dat die persoon het ook echt is. Maar als je het gewoon wat meer bij het hier en nu wil houden, kan het ook precies hetzelfde gedaan worden in de rol die deze ex-partner bijvoorbeeld heeft. Daar ging het om, hè? Een ex-partner uiteindelijk. Hè? Dus van, nou ja, van wat ik zo van jou verlang is, de connectie, de verbinding, hetgeen dat je me zou begrijpen, alles. Dat je zegt, dat je opschrijft, uitspreekt. Niet alleen zomaar uitspreken, zo van, oh, dit zijn wat zinnetjes, maar echt voelen wat het met je doet als je daar echt erkenning aan geeft. En vervolgens dan afsluiten van, nou, en ik eer jou als mijn ex-partner. Ik eer jou in de rol die jij in mijn leven hebt gehad. Dat je dus dat stuk voor jezelf kan helen en daarin af kan sluiten en het niet meer bij de ander gaat zoeken. En dit is niet een proces of een oefeningetje van één keer doen en that's it. Dit is een proces wat vaak ook in meerdere lagen gaat en echt even de tijd nodig heeft. Maar het belangrijkste is het zijn voor jezelf, het gevoel erkennen voor jezelf, daar uiting aan geven en het niet nog extern eigenlijk proberen te fixen of daar nog te krijgen, want daar ga je het niet meer krijgen. Met dus als uitnodiging om eventueel nog een verdiepende stap te maken naar wat wordt er echt geraakt in jou.
Mm-hmm.
En dan wil ik ook niet te snel voorbij gaan aan wat er vooraf allemaal is gebeurd. Want nu komen we uiteindelijk bij een soort eindvraag van diegene herkent het niet. Maar als ik hoor hoe ze behandeld is, is dat niet heel fijn geweest. Dus als iemand je zo behandelt, kan je eigenlijk ook niet van die persoon verwachten dat hij dat ook gaat herkennen of erkennen. Want anders zou die in eerste instantie zich niet op dusdanige manier gedragen. Dus er is al inderdaad iets in de dynamiek wat eventjes losstaat van het eindresultaat. Maar hoe het is ontstaan, hoe de relatie is geweest en hoe de verbondenheid daar ook in is geweest. En het vertrouwen binnen de relatie en het respecteren van normen en waarden en veiligheid creëren en verbinding en gelijkwaardigheid. Dus als dat er niet is, dan kan je ook niet verwachten dat iemand verantwoordelijkheid gaat nemen voor zijn aandeel of dat gaat erkennen. En zoals Laurens ook zegt, dit komt waarschijnlijk uit het kindsdeel ook vanuit iets, de behoefte die daar niet in is voldaan, dat weer terug te zoeken in een partner en dan in dat soort dynamieken terechtkomen dat je een externe vervulling zoekt. Dus is het inderdaad heel mooi om naar die dynamiek te gaan kijken en te kijken vanuit dat stuk waar die je terugbrengt naar jouw jeugd. Dus nu kom je eigenlijk bij een eindgedeelte. Maar daarvoor zit een hele grote dynamiek die jou heel veel gaat vertellen over hoe je zelf ook in de relatie bent gaan staan. Want degene die ook niet jou heeft gehoord, ben jij zelf. Je hebt jezelf niet gehoord in die relatie. En niet in alles, dat zeg ik niet. Maar er is ergens een blinde vlek of geweest. En ik weet ook dat Geraldine nu stappen zet. maar er is iets in jou geweest wat niet naar Geraldine zelf heeft geluisterd. En naar die stem wil je wel gaan luisteren door te kijken in de dynamiek waar je in hebt gezeten en waar dat vandaan komt uit je jeugd, zodat je die behoeften zelf kan gaan vervullen en een veilig fundament kan gaan leggen voor jezelf, waardoor je in eerste instantie met zulk fout gedrag al vanaf het begin af aan niet akkoord gaat.
Ja,
right.
Dus dat, als ik je begrijp, de erkenning die ze wellicht bij die persoon, van die persoon wilde krijgen, wat nu natuurlijk een heel groot thema is voor de pijn die heeft veroorzaakt, maar eigenlijk in het begin wellicht een soort erkenning dat zij gewoon goed genoeg was, ja. Waarin hij al fout gedrag liet zien, dat ze daar al merkte van, wacht even, als ik die erkenning in mezelf kan ervaren dat ik gewoon mag zijn wie ik mag zijn en noem maar op en dat ik niks fouts doe, dan schuurt zijn gedrag en is dit eerder een signaal dat deze persoon niet bij mij past, waardoor je ook niet in zo'n extreme situatie met die persoon terecht gaat komen, dat je al veel vroegtijdiger het contact beëindigt of überhaupt niet in een relatie met die persoon terechtkomt.
Ja, dus als ze deze les voor zichzelf leert, zal ze in vervolg ook niet meer met zo iemand in zee gaan. Om
ja,
het zo maar te
right. Exact.
En tegelijkertijd dat daarop ook toevoegend, ook dat proces, hè, dus ook waar het dus ook weer een uitnodiging is naar het helen van dat oude deel of dat kindsdeel in jou. ook deze stap ook weer als zodanig ook benaderen. Dus van, oh ja, hè, de kleine Geraldine is vanuit deze dynamiek wellicht ook weer in die relatie gestapt. Dat is toen gebeurd. En nu met heel veel zachtheid ga ik daar ook weer naar kijken. En daar een les voor, samen ook weer uittrekken. In plaats van, wat natuurlijk ook kan gebeuren, van shit, heb ik het weer gedaan. En jezelf op de donder geven. En vanuit daar het allemaal weer willen fixen. Terwijl dat niet de intentie is waarvanuit je dit proces aan wil gaan. Dit is een wezenlijk onderdeel van het proces ook weer geweest. Dat het zo heeft moeten lopen.
Zeker. En als toevoeging, en dat vind ik ook al heel belangrijk, ga niet denken dat het allemaal in je oude verhaal zit. Want het is ook gewoon shit dat iemand dat niet herkent.
Right.
En daar mag ook woede over zijn. Precies. En dat mag je ook doorvoelen en ervaren. Ja. Maar je wilt tevens wel, en daar ligt jouw de liefde naar jezelf en de relatie tot jezelf, het versterken daarvan, te gaan reflecteren naar waarom je erin bent gestapt. Maar je mag ook zeker daar wel boos over zijn. En als je dat niet kwijt kan bij diegene, kan het schelen om gewoon eens even lekker een boze brief te gaan schrijven of hoe dan ook. Of te zorgen dat je dat ergens kan ventileren. Want je mag hier ook boos om zijn.
Ja, dat is heel belangrijk, ja. Ja, er uiting aan geven, inderdaad. En het niet meer bij die ander zoeken, maar het voor jezelf daar op die manier kunnen verwerken.
Ja, en dat bedoel ik niet die boze brief iemand daarmee bombarderen. Nee. En 30 boze brieven bij degene. Ja. Of
een boze brief
e-mails,
naar die persoon ook schrijven. En dan, ja.
Of een boze postduif, bedoel maar.
En watch it all burn. Nee, dat niet.
Een soort evil postduif sturen. Ja. Dat is misschien nog wel een hele goede. Ja, mooi. Ja, en het is uiteindelijk inderdaad een verlangen naar een bevestiging en erkenning die je wellicht nooit gaat krijgen, maar je hebt wel een deel in jou die dat wil ontvangen. En de belangrijkste dingen die je kunt doen om ervaringen te verwerken is dat je erkent wat je hebt meegemaakt. Zonder dat je daar een soort van
shit hebt.
Dat water om je.
Nou, we hebben hier ook te erkennen wat we nu net hebben meegemaakt. Kan gebeuren.
Het is het kindsdeel in mij wat gewoon blijft.
Ja, precies. Ja, als gezonde volwassenen voor je kindsdeel.
Dit is wel wat ik vroeger gebeuren. Ook altijd deed.
Daarom, ja. Kleine Kelly geeft ook een podium hier.
Zal ik hem wel even een beetje deppen?
Ja, we doen wel van een klein pauzetje. Tudum, tudum, tudum. Mooi muziekje erin. Pak ik even
want anders
een
gaat het in de tafel, hè?
Ja. Kleine pauze, Suran.
En dan zei mijn vader altijd, verdomme, kan je dat nou nog niet normaal doen?
Ja, dat heb ik ook vaak
zo
gehad.
Zo ontstaat trauma, mensen.
Ja, klopt.
Ik
ben ook zo vaak onhandig genoemd.
Het is maar water.
Onhandige slungelauw, ja, precies. Ja.
Zo, ik ben weer even afgeslabberd.
Afgeslabberd. Ja. Oh. Even je toets schoonvegen ook. Ja, precies.
Niet afgeslapt, maar.
Want je nieuw watertje?
Ja, dan kan ik het nog een keer.
Ja, is goed, joh. Hier.
Ja, nieuw watertje. Ja. Hoppa. Ja, die lunch die is ook bijna.
Ja.
Moeten jullie nog lunchen?
Ja,
ik heb net alles naar binnen gepropt.
Ik zit hier ook met best wel veel honger.
Ik hoor jouw maag ook de hele tijd, Monty.
Ja. Ja, ik heb Monty dus stiekem in mijn zak zitten, die kat. Dus die hoor je voor,
In je zak, in je pocket.
Precies.
Okay.
Nee, maar dan knallen we die andere vragen even heel snel zo erdoorheen.
Ja,
maar wat was het? Waren we al bij het eind?
Ja.
Van deze?
Nee, we moesten nog bijna. Die vragen.
Nee, maar ik bedoel...
Ik rond.
Hij was nog wat aan het zeggen.
Ja,
we zijn weer terug.
We zijn weer terug.
Ja.
Ja. Oké, let's go.
Zullen we gewoon stoppen nu? Nee, okay. We zijn weer terug.
Okay.
Bedankt voor het luisteren allemaal. En fijn dat jullie er allemaal weer zijn. We gaan verder met vraag 6.
Nee, ja, precies. Ja. Gewoon doorgaan nou.
Nee,
niet stoppen, gewoon doorgaan. Verder met. Ja, okay. Je was bezig met iets vertellen.
Ja, het is zo'n deel. Die heeft bevestiging en erkenning nodig. En moet gezien worden in datgene wat dat heeft meegemaakt. En dat vaak al de erkenning en de bevestiging is waar je natuurlijk op zoek bent. En als je dat vanuit de authentieke zelf kan doen in relatie tot het deel, een van de kernelementen van het soort coaching wat wij ook doen, is dat je leert je eigen primaire verzorger te zijn, dan kan je dat deel in ieder geval helpen om dat los te laten, dat te verwerken. En dan zou, als je het een soort van uitzoomt, misschien een ander deel het nog steeds niet rechtvaardig vinden dat de ander, in dit geval die man, je ex, het niet heeft erkend. Maar waar het uiteindelijk om gaat, oké, het is jouw leven. En als jij voor dat deel kan zorgen, zij het door misschien een familieopstellingen of een opstelling hiermee doen, of door zelf die primaire verzorger te zijn, een directe relatie tot zo'n deel, of wat de manier ook is om met dat deel om te gaan, dan kan het in ieder geval een bevrijding zijn van alle pijn die je daar nog door ervaart. En ik denk dat dat altijd het plaatje wat je voor ogen moet hebben van ja, ik zou een soort kruistocht kunnen beginnen om erkenning af te dwingen bij deze persoon. Weet je wel, dat kan. Ja. Ik bedoel, het is ook niet voor niets dat in rechtszaken er ruimte gegeven wordt aan de verdachte om berouw te tonen voor datgene waar ze wellicht verschuldigd van verklaard zijn. En dat dat wel degelijk erkend wordt als een belangrijk element voor de verwerking van de ervaring voor het slachtoffer. Maar ja, als je niet weet of je dat gaat krijgen, of in dit geval hoogst waarschijnlijk, vrijwel zeker, niet gaat krijgen, dan is het van oké, het is mijn leven. Hoe wil ik met deze situatie omgaan? Wat hebben die delen binnen mijzelf nodig? En dan is dat het antwoord. En dan hoef je dat inderdaad gelukkig niet allemaal zelf te doen. Maar zijn er verschillende manieren waarop je de hulp kunt krijgen om dat te doen? Maar dat is wel de manier om mee om te gaan, zodat je niet gevangen blijft in die pijn en eigenlijk dus blijft hangen in het verleden, omdat die situaties zo lang geweest zijn, maar jij nog steeds daar bijvoorbeeld dagelijks last van kunt hebben. Ja.
En wij verhuren natuurlijk ook boze postduiven.
We verhuren, dit is eigenlijk wel stiekem een praatje naar de upsell.
Leven en liefde inbegrepen inderdaad. Dus
er komt nu een reclameblok van 3 uur lang over boze postduiven.
Ja, boek dat goede gesprek in, dan krijg je eigen boze postduif.
Ja, jullie hoorden mijn maag net rommelen, zeiden jullie.
Ja.
Tijdens de korte pauze, toen we even het water op aan het ruimen waren.
Ja.
Dus we moeten deze podcast wel gaan afronden voor dat gerommel zo luid wordt dat het
dat audio dat niet meer te horen is.
Dat wij niet meer te verstaan zijn.
Dat je de microfoon opeet, dat moeten we ook niet hebben.
Monty en Leo.
Ja, Monty is mijn kat, mensen.
Matthijs maakt net een grapje dat hij Monty zijn kat in zijn broekzak had.
Precies, die het knorrende geluid maakte. Ja, maar even kijken, we hebben nog 3 vragen.
Right.
Hele simpele vragen. Bijvoorbeeld vraag 1 van Nora.
Dit wordt geen simpele vraag.
Wat is je lievelingskleur?
Nou, ik denk dat bij ons dan toch weer een monoloog over van een kwartier komt over delen en kleuren.
Ja,
dus dat kan een moeilijke vraag zijn.
Inderdaad.
Maar
krijg je met coaches.
Vraag 1, Nora. Hoe ga ik om met iemand met bindingsangst?
Ja, makkelijke vraag.
Niet willen verbinden.
Sorry.
Hoe ga je om met iemand met bindingsangst? Kijk, dat is altijd een beetje de uitdaging met dit soort vragen, is dat er natuurlijk ook veel context ontbreekt.
Ja.
Van wat wordt er eigenlijk bedoeld met de vraag, hoe ga je om met iemand met bindingsangst? Alleen,
ja.
Even veronderstellende, en correct me if I'm wrong hoor, maar dat het dus gaat om dat zij met iemand aan het daten is die dus mogelijk bindingsangst heeft.
Ja.
En hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Het is natuurlijk het erkennen van dat natuurlijk een hele vervelende situatie is. Alleen tegelijkertijd dat als dat dus ook echt zo is, als die persoon ook bindingsangst heeft, dat het aan die persoon is om dat ten eerste te mogen erkennen dat dat zo is. En ten tweede dat het ook aan die persoon is om daar iets zelf mee te doen. En de valkuil zit natuurlijk vaak van, waar we het eigenlijk eerder deze podcast ook even over hebben gehad. Hè? Van, hij heeft bindingsangst. Oké, en hoe ga ik dan degene zijn die hem toch over de streep krijgt of hem kan fixen? Of wat moet ik nu doen om hem over zijn bindingsangst te helpen? Alsof je in die positie bent om dat te mogen doen. Wat niet zo is. Je hebt alleen maar invloed op je eigen aandeel. Nou, dat betekent ook niet dat er dan niets is wat je kan doen. Het enige wat jij kan doen is dicht bij jezelf blijven. Uiteraard natuurlijk ook gewoon authentiek en eerlijk blijven. Ook naar hetgeen is wat jij uiteindelijk graag zou willen. Of wat je zoekt. Of de kant, de relatie die je op zou willen gaan. En daarmee, in jouw eigen authenticiteit en eerlijkheid, kan je een handuitreiking geven aan de ander van, ga je hier mee? Zie jij dit ook zo? En misschien ook, als je echt bindingsangst hebt, ben je dan bereid om daar zelf iets mee te doen? Om zelf hulp te gaan zoeken, om zelf stappen daarin te gaan zetten? En als die persoon dat is, supermooi, hè? Dus iemand kan alsnog bindingsangst hebben en alsnog tekenen laten zien dat die persoon alsnog met jou iets op wil bouwen. En de belangrijkste graadmeter daarvoor is de mate waarop die persoon in verbinding kan blijven met jou en met jezelf. Dus kan erkennen in de eerste plaats wat er bij hem gebeurt en waar die angst zit. Daar ook eerlijk over kan delen, samen met jou. En tegelijkertijd ook bereid is om samen met jou daar ook iets in te doen. In de eerste plaats, het eigen aandeel wat hij hierin heeft, zelf op te gaan willen lossen of stappen in te willen zetten. En als dat zo is, supermooi, want dan kan je vanuit daar kijken en onderzoeken en zien of dat vanuit daar iets opgebouwd kan worden. Maar als die bereidheid er niet is, of als die persoon het niet wil zien, of als die persoon ja, dat vermogen simpelweg niet heeft, of wat dan ook, dan houdt het ook gewoon op. En ja. Dat is heel pijnlijk, maar dat is wel wat het is. Want aan een dood paard kan je niet trekken.
Nee, dat is echt helemaal zo. Je kan gewoon, je staat gewoon buitenspel als diegene niet zijn eigen aandeel daarin neemt. En nee. Het is een heel groot aandeel waar die ook, nou ja, zeg maar 90% voor draagt. En jij misschien 10% dan kan bijdragen om het zo een beetje te bekijken. Maar in eerste instantie de angst, die maakt natuurlijk de beweging hot, cold, aantrekken, afstoten. Eigenlijk hoe je dat ook zal gaan zien. Maar diegene moet bereid zijn om stil te gaan staan en te gaan doorvoelen wat er in die persoon ook gebeurt, wat er met jezelf gebeurt. En dat ook heel goed kunnen communiceren en ook wat daarin nodig heeft. En daarin wil je ook bij jezelf inchecken in dat deel van, ben ik daar ook toe bereid? Wil ik zo ver gaan met diegene of ga ik dan ook voorbij aan mezelf? Dus je kunt diegene pas helpen als die bereid is zelf die stap te nemen en verantwoordelijkheid te dragen voor de angst voor het verbinden.
Ja. En de ene situatie met iemand met bindingsangst kan natuurlijk compleet anders zijn dan de ander.
Precies.
Dus het is ook een uitnodiging naar de persoon die deze vraag stelt of mensen die zich hierin herkennen, om eens te kijken naar hoeveel delen zijn er bij jou actief in dit contact en hoe intens zijn die delen aanwezig. Dat concreet te maken. Laatst had ik iemand die zijn man date met bindingsangst en zij zelf had hele sterke pleasende patronen, dat beschermers waren om iemand bij zich te houden en goed genoeg te zijn. Sterke criticus, sterke angst om alleen te eindigen. Het is best wel veel delen die heel intens aanwezig waren in dat contact. En dan heb je ook echt zelf werk te doen aan jouw liefdesblauwdruk, voordat je überhaupt op een manier in dat contact kan gaan staan met die persoon, dat je afgeeft van, hey, als wij samen het relatiepad gaan bewandelen, dan moet jij aan jezelf gaan werken en ook echt voor mij gaan kiezen. Dat kon ze op dit moment niet, die boodschap zo afgeven, want ze wist als hij ook maar even keer iets zei van, nee, maar ik hou wel van je, noem maar op, dat haar deden dan weer de overhand zouden nemen en dan toch weer in dat contact verder zouden gaan. Zij heeft daar werk in te doen en haar liefdesblauwdruk, dat ze vanuit rust, kalmte, vertrouwen, kracht, de authentieke zelf, in dat contact komt te staan.
Het begint echt bij jezelf, ja.
Ja, en er zijn ook situaties waarin er niet zoveel deden actief zijn. Ik heb ook iemand gesproken die zegt, ja, die persoon met wie ik deed, weet je, we hebben er hele mooie gesprekken over gehad, maar hij merkt gewoon dat er wel echt wat zit. Maar daar neemt hij me in mee. Hij communiceert daarover. Hij heeft nu zelfs al, hij is nu al in therapie hiervoor. En hij zegt, heb geduld met me. En hij laat dus zien dat hij er echt mee aan de slag gaat. Zij heeft zoiets van, ja tuurlijk, ik maak dingetjes bij me los. Maar ik zou hem ook los kunnen laten als hij dat niet had gedaan. Dus er zijn niet hele sterke delen bij haar die echt aan hem vastklampen. Maar ze had meer gewoon zoiets van, heeft het een kans van slagen? En dan is het van, ja, oké, ga lekker door. En wellicht is dat dit al voldoende is. En je hoeft niet zoveel te doen aan je eigen liefdesblauwdruk. Je kan altijd kijken natuurlijk wat er nog loskomt. Maar dus het is ook heel erg verschillend per situatie hoeveel delen er aanwezig zijn en wat je daar zelf in nog te doen hebt. Ja. En het kan soms ook iets blootleggen in jouw liefdesblauwdruk dat zelfs als deze man uiteindelijk niet voor jou kiest en je gaat verder, maar je hebt niks gedaan aan jouw liefdesblauwdruk, dat je vervolgens weer in zo'n situatie terechtkomt. Mm-hmm. En dat het dus ook iets blootlegt aan jouw blauwdruk waar je wat mee te doen hebt.
Ja, right. Ja, en dan ook het stukje van het niet bindingsangst verwarren met ik heb het druk, ik heb geen tijd of noem het maar op. Want het is natuurlijk zo dat veel mensen daarop kunnen gooien of denken. En dat kan natuurlijk een vorm van vermijding zitten. Als je het altijd maar druk hebt in je leven, dan kan het ook vanuit een deel van vermijden komen. Maar dat wil niet zeggen dat iemand dan ook bindingsangst heeft. En want iemand die bindingsangst heeft, kan wel voor jou kiezen en besluiten er doorheen te gaan. Maar nou is het natuurlijk altijd heel lastig dat de angst jezelf voor de gek kan houden van, heb ik het dan ook druk of is het bindingsangst? Dus dat is sowieso een zoektocht. Maar het blijft natuurlijk zo als iemand het gooit op, ik heb bindingsangst of maar eigenlijk niet zoveel tijd heeft voor jou, dan blijft het nog steeds dezelfde waarheid dat er geen keuze naar jou toe wordt gemaakt daarin. Dus in principe maakt het dan niet uit welke stempel iemand krijgt, maar dan blijft de dynamiek gewoon dat diegene niet in wil stappen of niet wil investeren of niet kan.
Right.
Exact, ja. Ja. Wat ons denk ik wel brengt bij het einde van deze podcast.
Hadden we niet nog twee
vragen? We hebben nog twee vragen, maar we kunnen gewoon nog een Q&A podcast opnemen.
Right, met nog wat meer extra vragen.
Precies, dan is gelijk een uitnodiging aan iedereen om vragen te stellen die je hebt. Dat kan via onze Instagram, het mannenbrein. En dan nemen ja, want ik vind het eigenlijk altijd wel leuk, de Q&A podcast. Ja, dan nemen we gewoon sowieso in de toekomst nog eentje op.
Ja, dat. Ja. En ze mogen alles vragen. Dus ook naar lievelingskleuren en zo.
Ja. Je hebt wat simpelere vragen.
Ja, nee hoor, nee, maar het is gewoon een beetje afwisseling en zo.
Wil je delen wat je lievelingskleur is
dan? Ja, precies. Nee, ja. Nee, moeilijke vragen, die mogen. Ik vind het allemaal mooi. Ik vind het helemaal...
Jij vindt het helemaal mooi.
Ik vind het helemaal mooi. Ik ben hier aan het genieten met jullie. Ik vind het mooie vragen ook. Ik vond het weer een mooie podcast. Dus ik kijk uit naar de volgende.
Mooi. Ja. Tot dan.
Oké. Okay.